Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vanaf vandaag kan u luisteren naar een catechese-reeks in 3 delen over het feest van Kerstmis. Deze catecheses worden u gebracht door eerwaarde heer Arthur Janssens. We laten hem graag aan het woord.
Dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Die woorden klonken bij het doopsel van Jezus. God was er dus vlug bij. Maar diezelfde God heeft zelfs nog meer in petto. Hij schenkt niet alleen zijn zoon als onze verlosser en na te volgen voorbeeld. Hij heeft immers de mensen niet voor niets geschapen naar zijn eigen beeld en naar zijn eigen gelijkenis. Nee, hij wil hem daar nog eens bovenop. Zijn eigen goddelijk leven schenken. In elke mens leeft er iets werkelijks van Gods eigen wezen. En dankzij Jezus' menswording behoren wij tot Gods eigen geslacht. Gods eigen kinderen zijn wij geworden. En wat je daar ook mag van denken, dat is niet niets. Misschien te overweldigend. Niet te geloven voor heel wat mensen. Hoe zou zoiets ondenkbaars in een menselijk brein hebben kunnen opkomen? Het is dan ook niet voor niets Gods eigen en meest persoonlijke geschenk. Een genade evenwel, die we nooit alleen voor onszelf mogen houden. Dat bekwaam worden om God diep in ons hart op te nemen, draagt vanaf het eerste begin de opdracht in zich om ook onze medemensen aan dat goddelijk initiatief te laten deelnemen. Steeds opnieuw dus dient Jezus ook in ieder van ons geboren te worden. En wel om hem te kunnen doorgeven en te kunnen schenken aan elkaar. Toevallig, hoe kan het anders, las ik bij een illuster man, waar ik zelfs nooit van gehoord had, Angelus Silesius, ditzelfde op een overduidelijke manier. Hij schreef iets heel straf. Was Christus 1000 maal in Bethlehem geboren en niet in ieder van ons, dan stonden we nog altijd nergens. Vertrekkend dus vanuit het kerstgebeuren merken we, zoals altijd in onze relatie met God, dat de kerstgenade steeds een opdracht met zich meedraagt. En die taak is tweeledig. 1. Zorgen dat er steeds plaats is en blijft in onze herberg. Onze herberg voor de Heer. En 2. Medemensen van zijn aanwezigheid in ons laten proeven en meegeneten. Andermaal to the point, verwoord door diezelfde Angelus Silesius. God werd mens. En nu komt het. Opdat wij God zouden worden. Op het eerste gezicht, een blasfemie, een godslastering, zo groot als een huis. En toch, het voegwoord opdat drukt uit wat God voor ons verhoopt. Het komt dus van God zelf. Maar het blijft een gedurfde uitspraak. Ze draagt wel de waarheid met een hoofdletter diep in zich. Maar wat betekent het voor ons? Een hele uitdaging. Namelijk, wil het geboren worden van Jezus in ons vruchten dragen, dan is het onze roeping om ons voor dat goddelijk mysterie, want dat blijft het, een mysterie dat van God komt. Elk moment als het kan, te openen en er zich voor in te zetten. Die roeping dus, wil ze in ons hart vruchten dragen. Want in feite wil Jezus juist in en doorheen elke mens zijn werk kunnen verrichten. En dat ze op de eerste plaats zichtbaar worden en herkenbaar worden doorheen ons voor elke mens. Iedereen dus dient de kans te krijgen om de boodschap van Jezus, die we toch de blijde noemen, te horen en ermee in aanraking te komen. Maar ja, daar heeft hij nu eenmaal mensen voor nodig. Ook vandaag nog. Mensen die in deze tijd de tekenen van God kunnen zien, ontwaren en detecteren. Om ze vervolgens daadwerkelijk uit te dragen en te verkondigen. Maar, en dat vraag ik me ook regelmatig af, wie zijn dan voor deze tijd, voor onze tijd, wel die verkondigers? Heel eenvoudig, wij, jullie en ik. Maar gelukkig voor ons, wij staan daar nooit alleen voor. Die verkondigers waren er reeds ten tijde van Jezus. Die verkondigers zijn er door de eeuwen door. Ik heb het daarover reeds gehad in een vorige lezing, namelijk de heilige. Daarom ook dat de paus heilige voor deze tijd zoekt, opdat wij een voorbeeld zouden kunnen volgen. Maar ik noem ze, de heiligen van toen, die erbij waren bij Jezus geboorte. Maria, Sint Jozef, de herders, de drie wijzen, en een tijdje later de apostelen. Zij werden daartoe door Jezus geroepen. Zij zijn voor ons de voorgangers en voorbeelden om van te dromen. We zouden ze kunnen noemen de wakers over onze mensengeschiedenis. Bakens van hoop voor onze huidige samenleving. Pelgrims van de hoop. Hun aandacht voor het mysterie in het leven verslapte nooit of te nimmer. Zij hebben de komst van Jezus voorvoeld en gezien, beleefd en doorgegeven. Zij het met vallen en opstaan. Dat gaat nu eenmaal zo met mensen. Maar ze stonden er wel. Meer nog, ze stonden zelfs op de uitkijk en ze wisten bij zijn uiteindelijke komst voor hem de nodige ruimte te scheppen in hun leven. In de herberg van Bethlehem was er dan misschien geen plaats voor Jezus, maar in hun hart en in hun leven wel. Zeker op de eerste plaats in het hart van Maria. Hoe heeft zij niet uitgekeken naar de komst van de Messias? En hoe vaak zal zij om zijn komen in deze wereld niet gebeden hebben? Maar dat zij, een petiterig meisje uit een onooglijk dorp, de uitverkorene zou worden, dat had ook zij niet zien aankomen. Beduust en bedeesd stamelde ze, maar hoe zal dat geschieden? Daar ik geen man beken. En toch, ondanks haar angst, zal de engel Gabriël gehoord vinden in haar biddend hart. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.
Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous.
Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous.
Oh, sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec vos idées.
Soms denk ik zo bij mezelf. Wat een vermetelheid spreidt de hemelse Vader hier weer niet ten toon. En met wat een ongelooflijk vertrouwen stuurt hij zijn aartsengel niet uit naar dat eenvoudig meisje in Nazareth. Ik kan alleen maar vaststellen dat mijn vertrouwen in de mens heel wat minder groot is. Maar ja, God ziet dat nu eenmaal anders. Het zet zomaar gans een heilsplan met de mensen op het spel. Eigenlijk niet te begrijpen. Maar wel, wat een geluk voor ons. Want hij deed het dan toch maar. Maar wat God wel wil, dat is in die relatie die hij onderneemt met ieder van ons, met elke mens. God hoopt dat die mens een duidelijk antwoord zou geven. Hij wil dat horen, met onze woorden. En zo komt het, dat hij ook van ons lieve vrouwke, ook al kende hij haar iets van in de eeuwen der eeuwen, toch een ja-woord, haar ja-woord, wilde horen. Voor hem betekende Maria niet meer of niet minder dan de hemel op aarde. Zij wordt niet voor niets de onbevlekte ontvangenis genoemd. Voor Jezus betekende Maria dan ook, samen met Jozef, de ideale thuis. Bij zijn moeder wist Jezus zich dan ook ten volle geborgen. Daar kon hij rustig gedijen en groeien in wijsheid en in welgevalligheid bij God en bij de mensen. Maar wie staat er met gans zijn persoonlijkheid Maria bij? Wie staat er ten volle achter Maria? En dat vergeten wij nogal eens. De heilige Jozef. Ook hij heeft moeten leren kiezen, vaak in moeilijke omstandigheden. Ook bij hem is God eerst langsgekomen. En hij deed dat eveneens doorheen zijn engel en boodschapper. En ook van Jozef vroeg God een duidelijk ja-woord. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw verloofde, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. En Sint Jozef deed wat de engel hem bevolen had. Hij nam Maria tot vrouw. En tegelijk mocht hij zijn kindje een naam geven. Het werd Jezus. Wat wil zeggen, God redt. Een bevrijder zal hij zijn. Iemand die mensen gelukkig maakt. Waarlijk een echte messiaanse naam. God heeft zich dan ook over Jozef ontfermd, zoals een vader dat doet over zijn kind. Op zijn beurt zal Sint Jozef zich als een vader ontfermen over zijn zoontje. En als een trouwe echtgenoot ook over onze lieve vrouwke. Maar het is nog niet gedaan. Er staan nog wakers op de uitkijk. Wakers die wij kennen. De herders. In die kerstnacht immers kregen beide ouders het bezoek van enkele herders. Toevallig waren ze daar in de buurt hun schapen aan het hoeden. En ook zij waakten, midden in de nacht, midden in het volle duister van hun leven, midden in hun niet weten. Maar in die duisternis zagen ze wel het licht van Jezus. En ze geloofden. Ze bleven niet zitten rond hun nachtelijk vuurtje, dat hen wat warmte bracht. Nee. Ze haasten zich naar de stal in Bethlehem. Om wat te doen? Om te waken en te bidden bij het goddelijke kerstekind. Dit bal dus niet bij hun schaapjes, maar wel bij het kindje. Waak en bid, klinkt het bij de evangelist Marcus. Dat viel niet in dovemans horen, want Maria deed het reeds een gans leven lang. Nu werd ze daarin bijgestaan door enkele eenvoudige lieden. Herders. En toen was het nog niet gedaan. Aan de horizon verschenen er nog enkele andere wakers. Wijzen uit het oosten. Drie koningen heeft de volksmond ze genoemd. Ook zij hadden een goddelijk teken aan het firmament gezien. En belangrijker nog, zij zijn niet met hun verrekijkers naar de hemel blijven staren. Ah nee, ze hebben die in een zak gestoken, die verrekijkers, want ze zijn erop uitgetrokken. Ze zijn op stap gegaan. En zo vertolkten zij vanuit hun charisma hun ja-woord tegenover de Heer. Ze dachten er dan ook zelfs niet aan om met ledige handen te vertrekken. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind, samen met zijn moeder Maria. En op hun knieën neervallend betuigden zij hun hulde. Ze haalden hun schatten tevoorschijn, goud, wierook en mirre. Goud en wierook, de typische geschenken voor een Messias, namelijk de gouden schat van hen die hun leven schenken aan hun Heer, de wierook, symbool van de talloze gebeden aan hem opgedragen, en de evangelist Matthäus voegt daar nog eens een derde geschenk aan toe. De mirre, de geurige olie waarmee de doden werden gebalsemd en geëerd. Dit geschenk maakte van meet af aan duidelijk met Herodes en met Jeruzalem als vijand kan de weg van dit koningskind niet anders worden dan een lijdensweg. Een lange lijdensweg. Kerstmis, goede vrienden, is dan ook onverbreekbaar verbonden met Pasen. Want tussen enerzijds dat hulpbeoefende kindje in de kribbe van Bethlehem en anderzijds die verstotene en verworpene aan het kruis van Golgotha, speelt gans het Christusmysterie zich af. Gods grootsheid en Gods onverstaanbare liefde voor elke mens wordt zichtbaar zowel in de uitgestrekte armpjes van het Jezuskind in de kribbe als in de uitgestrekte armen van de gekruisigde op de Golgotha-hoogte. Iemand zei ooit, het kruis en de kribbe zijn uit hetzelfde hout gesneden. Hetzelfde hout. En monseigneur Laridon, zaliger, gewezen ulbiscop van Brugge, schreef ooit op een kerstkaart: mag ik een pakje van de kerstboom? Vroeg het kind. Wacht nog maar, zeiden de mensen. Mag ik dan een kaarsje aansteken? Ja, maar let wel goed op, waarschuwde de mensen. Gaan we naar de kerststal kijken? Morgen, morgen, beloofde de mensen. Mag ik ook een broertje of een zusje? Toen zwegen de mensen. Mag het niet een kerstkind zijn? Een broer voor iedereen? Vroeg God. Vinden we daar wel een plaats voor? Welke taal zal dat kind spreken? En vooral, wie zal het eten geven, ruzieënde de mensen. Ik, riep een kind. En God had het gehoord. Maar de mensen, die hebben het vermoord. Wat begon met kerstmis, vindt dan zo zijn vervulling en voltooiing met Pasen. Ook al zal lijden het leven van Jezus tekenen vanaf het prille, prille begin, toch zal zijn leven niet eindigen op Goede Vrijdag. Voor ons, christenen, loopt Jezus' levenslijn door, Pasen. Boven de kerststal zongen de engelen om ter luidst hun vreugde uit, hun blijdschap. Bij de verrijzenis van Jezus is het de Vader, onze hemelse Vader, die het uitjubelt van vreugde met een overdonderend Alleluia, Alleluia. Maar ja, op dat moment staan we reeds aan de voltooiing van het kerstmysterie. Met kerstmis zelf beleven wij het prille begin van dit grandioos geloofsgeheim. Willen ondertussen de adventsdagen aan onze ribben blijven plakken. Willen we aan die heilige tijd iets hebben, dan zal ons hart gedurende die tijd gebed dienen te worden. In gebed en omzwachteld door een oprecht verlangen. We zullen dus diep in ons een biddend hart dienen te dragen. Een zuiverder, een vergevingsgezinder, maar vooral ook een vertrouwvoller hart. Maar in gans dat levensgebeuren speelt Maria mee. Altijd staat ze paraat om ons te helpen, om ons bij te staan. Altijd opnieuw geeft ze dat nodige duwtje in de rug naar haar zoon toe. Alsof ze ons wil toevertrouwen. Hij komt, weten jullie wel, hij komt. Hij zal komen, mijn Jezus, altijd en altijd opnieuw. Zo blijft Maria onze waakzame bewaarhengel, vooral in tijden van lijden en van verdriet, in dagen waarin ook wij het eens moeilijk hebben en het niet meer zien zitten. Maria Christina, Dominicanes, dichtte deze gedachte al zo. Toeft allemaal niet, zegt God. Nee, maar toch, één vonkje trouw. In je uitkijken naar mijn komen, maakt dat ik een heel jaar lang een thuis vind bij jou. Voor mijn pijn en voor mijn hoop en voor mijn dromen. Ik zou het durven verwoorden, Gods spraak van de Heer.
Thank you.
En tot zover deze derde en laatste catechese over Kerstmis door priester Arthur Janssens. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.